En vervolgens gaan we naar de schrift, naar het boek van de psalmen. En zal aan ons voorgelezen worden op psalm 121.
Een lied Hamaloot. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder Israëls zal niet sluimeren, nog slapen. De Heer is uw bewaarder, de Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, nog de maan des nachts. De Heer zal u bewaren van alle kwaad, uw ziel zal hij bewaren. De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.
Gemeente, wij willen vanmorgen luisteren naar het woord van God dat tot ons komt vanuit psalm 121. En dan vers 1 en 2. Misschien is het uw trouwtekst. Misschien is er een familielid mee begraven. In ieder geval een woord van God dat we allemaal kennen, waar er zoveel rijke inhoud in zit. Een lied Hamaloot, ik heb mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Geliefde gemeente van de Heere, hier in het kerkgebouw, u die meekijkt en meeluistert, gasten, ergens als een berg tegenop zien. Lieve gemeente, dat doen we allemaal. Op zijn tijd. En dat doen niet alleen mensen in de kracht van hun leven of ouderen, dat doen ook kinderen, dat doen ook jonge mensen. Jongens en meisjes, misschien heb je van de week wel een spreekbeurt op school. En weet je, ik weet dat er kinderen zijn die dat leuk vinden, die dan de hele tijd er al mee bezig zijn. Mijn oudste kleindochter had pas een spreekbeurt over skiën, althans dat was het onderwerp wat ze gekozen had. En ze skiet ook graag en ze had er een heel verhaal van gemaakt. Is wat leuk om te doen. Maar ik kan me voorstellen dat jij het niet leuk vindt en dat je het eng vindt en spannend. En je denkt, van de week heb ik een spreekbeurt en de dag ervoor kun je bijna niet slapen. En met zweet in je handen sta je voor de klas. En je denkt, als het maar weer voorbij is. Dat kan. Dan zie je, weet je, dat noem je dan, dan zie je als een berg ergens tegenop. Nou, jonge mensen kunnen ook in de kijk zijn die zeggen, nou dat herken ik wel. Ik hoor vaak van mijn catechisanten dat ze een presentatie moeten doen op school. Soms moeten ze de catechisatie ervoor verzuimen, want ze zeggen we moeten de school op dinsdagavond en moeten we iets presenteren. En de ene vindt dat leuk en de ander vindt het spannend en ziet er tegenop. Ja, dat kun je ook als een berg tegenop zien. En zo heb je meer van die situaties, broeders en zusters, niet waar? Van de week heb je misschien een functioneersgesprek op de zaak. Een van die bedrijven hier buiten de Urk. Elke keer denk ik, het gaat maar door. Hè? Het wordt maar volgebouwd en u werkt daar misschien. Nou, niks mis mee natuurlijk. Van de week heb je gesprek misschien over je functioneren. Ik, oh, gaat maar goed, hè. En net al die voorbeden, hè, broeders en zusters die te kampen hebben met kanker en andere zorgen. Misschien stond uw naam er niet bij vanochtend, maar hebt u ook die ernstige ziekte of hebt u een andere ziekte? Moet u van de week naar het ziekenhuis? En denk je, nou, als het maar goed is, hè. Jaren geleden heb ik een keer een kankerpatiënt tegen mij horen zeggen, dominee, als je kanker gehad hebt, dan hangt er toch altijd een soort van donkere wolk boven je leven. Herken je dat? Niet iedereen natuurlijk, maar toch altijd die onzekerheid, hè. Halfjaarlijks controle, jaars controle, over 5 jaar. En dan moet je weer, dan ga je weer. En denk je, oh, als het maar goed is, hè. Ja, als een berg ergens tegenop ziet. Gemeente, ik denk dat die uitdrukking weggelopen is uit Gods woord. We hebben heel veel uitdrukkingen in onze Nederlandse taal die zijn uit de schrift gekomen. En ik denk dat de uitdrukking als een berg ergens tegenop zien wegkomt uit Psalm 121. Want er is een dichter en die ziet letterlijk op naar de bergen. En wil ik vanmorgen een ogenblik met u bij stilstaan bij deze tekst. En weet u, Ik zou hier vanmorgen niet staan. Dominee van Vulpen zou hier staan. Nu hoop ik dat ik een woord van God mag zeggen, verkondigen. Dat voor u is en voor jou. En dat u zegt, dominee van Vulpen werd ziek. Toen kwam opeens dominee Droger senior. En die bracht het woord van God wat ik nodig had. Zo werkt dat soms, hè? Dat ken je toch wel? Dat de dingen net even anders lopen dan wat je dacht. En dat je later zegt, het moest precies zo wezen. Het viel op zijn plek. God leidde zo. De voorzienigheid Gods, hè? Dat is mooi. Hè? Dat is er echt. Hè? Nou, dat hoop ik nu. Daarom voelde ik gisteravond in mijn hart toen ik opeens het verzoek kreeg om naar Eeuw te komen. Ik voelde, het moet zo'n 121 zijn. En ik hoop voor u en voor jou en voor mezelf ook. Ja, laten we naar het woord van God luisteren. Psalm 121, vers 1 en 2. Een lied Hamaalot. Ik heb mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Het thema van de preekgemeente is de beste helper. En dan helper met een hoofdletter. En dan heb ik twee gedachten. In de eerste plaats wil ik met u stilstaan bij een begrijpelijke vraag. En in de tweede plaats bij een bemoedigend antwoord. Dus het thema van de preek is de beste helper, mijn hoofdletter. In de eerste plaats let ik met u op een begrijpelijke vraag. En in de tweede plaats op een bemoedigend antwoord. Jongens en meisjes, in de Bijbel, net heb je hopelijk meegelezen. In Psalm 121 lezen wij allereerst, of bijna allereerst, een Hebreeuws woord. Een lied, dat is natuurlijk niet Hebreeuws, dat is Nederlands. Een lied, dat kun je zingen. En dan staat er een moeilijk woord. Ha-ma-alot. Ha-ma-alot. Gemeente, dat is Hebreeuws. Dat is puur Hebreeuws. En ik vermoed dat de Statenvertalers, toen ze dit gingen vertalen in de 17e eeuw, hebben geaarzeld over wat betekent dit woord. En als de Statenvertalers het niet helemaal zeker wisten, dan lieten ze het gewoon staan. Bladert u vanmiddag of van de week uw Bijbeltje nog maar eens door in het boek van de Psalmen, dan kom je elke keer vreemde woorden tegen in de zin van woorden die we niet kennen. Is dat bijvoorbeeld op de neginoot? Nou, en zo. Nou, dat is allemaal Hebreeuws. Dus als de Statenvertalers niet precies wisten wat het betekende, lieten ze het onvertaald. Een lied Hamaalot. Nou, wij weten inmiddels wel wat het betekent. Letterlijk betekent dit een lied van de opgangen. Ha is de en ma'alot, oot is een meervoudsvorm. Als u Hebreeuws kent, dan weet u dat natuurlijk. Dus letterlijk staat er aan het begin van onze tijd een lied van de opgangen. Ja, wat is dat dan gemeente geweest, die opgangen? Nou, de meeste schriftverklarers, en dat gaat de eeuwen door, hebben hier gedacht aan het opgaan naar de tempel. Een enkele schriftverklarer heeft gedacht aan de ballingschap en het terugkeren uit de ballingschap. Maar toch verreweg de meeste oudere schriftverklarers en nieuwere denken aan het opgaan naar de tempel. We hebben dat ook nog een beetje in onze taal, hè, dat ze zeggen, we gaan op naar Gods huis. Misschien zegt u dat ook wel eens. Zondags gaan wij op naar Gods huis. Nou, op Urk is dat letterlijk niet zo natuurlijk, want Urk is vlak, dus u gaat niet naar boven. Als we naar de consistorie gaan, dan gaan wij als kijker natuurlijk wel even naar beneden. En wij komen dan wel een soort van op, via de trap. Hè, maar opgaan naar, dat is een Bijbelse uitdrukking. Inderdaad, als je opging naar de tempel, opging naar Jeruzalem, dan ging je ook, jongens en meisjes, naar boven. Want Jeruzalem ligt rondom, liggen de bergen, daar ligt Jeruzalem. En de tempel ligt op de tempelberg, op de Moria, op de plek waar Abraham Isaac heeft geofferd. Dus inderdaad, als je naar Jeruzalem ging, dan kon je als Jood zeggen, als je uit het noorden kwam of ergens anders vandaan, wij gaan op naar Jeruzalem, dat zijn onze opgangen. En gemeente, wat ging je dan doen in de tempel? Dat weet u wel misschien. Daar ging je meestal naartoe. En je moest er ook zelfs naartoe als er een feest was. Je kon natuurlijk op eigen gelegenheid naar de tempel gaan. Je kon ook daar een offer gaan brengen als dat nodig was. Maar vier keer per jaar had God bepaald in zijn wet. Dan moest je naar de tempel als Joodse man. Je vrouw mag eventueel ook mee, je kinderen. Maar zeker als Joodse man, je moest er zijn. En wat ging je dan in de tempel doen? Wel, dan werd daar een feest gevierd. Pesach, paasfeest, werd de uittocht uit Egypte herdacht, Pinksterfeest, Wekenfeest, ik noemde dat altijd maar een soort van dankdag, hè, dat was een oogstfeest. Loofhuttenfeest, dan werd herdacht de reis door de woestijn en dan werd in loofhutten gewoond een week. En de grote verzoendag, Yom Kippur. Dan beleed het volk de zonde voor God van heel het jaar en dan werd er geofferd. Dat was een heel bijzonder ritueel voor, dat kun je ook in de Bijbel wel lezen. En dan schonk God vergeving aan het Joodse volk. Nou, en als je dan dus naar Jeruzalem ging, dan noemde je dat de optochten. En dan lezen we dus in de Bijbel, in Psalm 120 tot en met 134 gemeente, dat tijdens die opgangen of die optochten werd er gezongen. Nou, dat herken je helemaal, denk ik, hè? Als je ooit in Israël geweest bent. Of als u Joodse muziek kent, dan weet u, Joden die kunnen heel goed zingen, net zoals u. En die zingen ook vaak. Als u wel eens in Israël geweest bent bij de klaagmuur en als het Shabbat daaraan vangt, dan heb je dat wel meegemaakt, denk ik, dat hele grote groepen mensen naar de klaagmuur komen, al zingende weg. Indrukwekkend. Nou, en dat gebeurt dus, jongens en meisjes, ook, weet je, als die mensen naar Jeruzalem gingen, die pelgrims, die bedevaartgangers, dan verlieten ze de dorpen waar ze woonden of de steden, dan sloten ze zich bij elkaar aan, dan maakten ze een soort reisgezelschap, een soort groep. En dan gingen ze met elkaar naar Jeruzalem. Begrijpt u, gemeente? En dat is denk ik de beste verklaring voor Hama'alot. De opgangen, de optochten, het naar boven gaan. Inderdaad, want u weet dat wel, u hebt het misschien ook wel eens meegemaakt. Als je nu met de bus richting Jeruzalem komt, bijvoorbeeld vanuit de richting van Jericho, dan ga je omhoog. En dan kom je in Jeruzalem. Zie je op een gegeven moment Jeruzalem liggen en denk je, oh, prachtig. Nou, gemeente, dat was het toen ook. Psalm 122 spreekt ervan. Daarom heb ik die als eerste psalm aan u voorgesteld om te zingen. Die zong ook niet wel. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Nou, dat, hè. En onderweg zong men de liederen Hamaalot. We hebben er heel wat van in de Bijbel, Psalm 120 tot en met 134. Allemaal dus liederen, waarschijnlijk die onderweg naar Jeruzalem geboren zijn, die in het hart van iemand zijn opgekomen, die iemand heeft opgeschreven onder de leiding van de Heilige Geest. Dus ook Psalm 121. We zien vanmorgen in onze gedachte gemeente iemand op weg naar Jeruzalem. Heeft zijn huis verlaten, heeft misschien afscheid genomen van zijn vrouw en kinderen. Hij gaat op weg naar de Godstad, hij gaat op weg naar een van die feesten. Hij loopt met andere bedevaartsgangers, met andere pelgrims. En weet je, jongens en meisjes, wat die man dan doet? Hij kijkt naar boven. Hij heft zijn ogen op naar de bergen. Ziet het, hè? Hij heft zijn ogen op naar de bergen. Ja, want hij zag bergen onderweg. Inderdaad, blijkbaar waar hij vandaan komt, gemeente, richting Jeruzalem, passeert hij een berglandschap. En hij kijkt naar boven. Naar die bergen. Zie het voor je. Ja. En gemeente, wat gebeurt er dan? Dat is de tweede regel van onze tekst. In onze Statenvertaling staat, van waar mijn hulp komen zal. Dus zoals het hier staat, lijkt de tekst te zeggen dat de dichter, we kennen zijn naam niet, want die staat niet boven, maar hij is geleid door de Heilige Geest, dat die dichter dus opkijkt naar de bergen en dat hij dan denkt, daar komt mijn hulp vandaan. Ik heb mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. In zo'n verklaring zegt dat je moet denken aan de bergen rondom Jeruzalem of aan de berg, maar dat is enkelvoud, die staat meervoud. De kanttekening denkt aan de berg waar de tempel op staat. Dus dat de dichter naar die berg kijkt. En dat hij zijn hulp verwacht van God die daar in de tempel woont. En waar de offers worden gebracht. Maar gemeente, het probleem is dan natuurlijk dat het woord bergen hier staat. Bovendien is het zo dat het in het Hebreeuws, dat is de grondtaal natuurlijk, daar staat hier een vraag. Daarom heb ik het ook nooit begrepen. Ik heb het ook nooit kunnen vinden waarom de Statenvertalers gekozen hebben om die vraag hier niet te vertalen. Want het Hebreeuws staat gewoon een vraag en heel veel andere vertalingen hebben die vraag dan natuurlijk ook. Kijk, dan krijg je dit. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Dat is het meeste punt, hè? Begrijpelijke vraag. Ja, want gemeente, die begrijpen we toch wel, die vraag, als je op weg naar Jeruzalem bent. En als je in een berglandschap loopt, jongens en meisjes, en je kijkt zo naar boven, dan kan ik me heel goed voorstellen dat die dichter zich afvraagt, waar moet mijn hulp vandaan komen? En dan kun je die vraag natuurlijk aanvullen. Bijvoorbeeld, als ik ten val kom en mijn been breek. Ja, waar moet je hulp dan vandaan komen als je onderweg bent naar Jeruzalem? En als er geen ziekenhuizen zijn en geen internet en geen smartphone en zo. Gemeente, dan had je een heel groot probleem. En je kon zomaar uitglijden of je kon zomaar struikelen of in een kuil terechtkomen. En als je dan ten val zou komen en je zou je been breken, hoe moet dat dan verder? Waar zal mijn hulp vandaan komen als ik ziek word? Een mens kan zomaar ziek worden. Dominee van Vulpen heeft de dienst voorbereid voor vanmorgen. Hij zou hiervoor gaan. En opeens komt de griep in je leven. U kent dat wel. Je kan iets voornemen. Je kan denken, ik ben gezond. Ik voel me prima. Het kan zomaar anders wezen. Heeft die dichter natuurlijk ook gedacht. Stel nu dat ik onderweg naar Jeruzalem, dat was soms 100 kilometer, 200 kilometer. Stel nu dat ik onderweg opeens ziek word. Wie gaat er voor me zorgen? Wie gaat me dan helpen? Je had nogal eens gemeente dat onderweg en vervelende dingen gebeuren. Je had in die tijd bijvoorbeeld struikrovers die actief waren. En die waren natuurlijk erop gemunt om zo'n groep pelgrims aan te vallen. Want ze wisten natuurlijk, ja, zo gaat dat. Ze wisten natuurlijk dat er weer een groot feest aankwam in Jeruzalem. En dat weer honderden mensen langs zouden trekken. En dan kwam het geregeld voor dat je overmeesterd werd door zo'n struikrover of door een groep struikrovers. En dan moest je je geld inleveren en je spullen. En denk maar aan die gelijkenis die de Jezus verteld heeft, jongens en meisjes, van die man dan die naar Jeruzalem ging. Nou, die werd dus door struikrovers gepakt, hè? In elkaar geslagen, beroofd. Wat er gebeurde toen? Dus ik kan me voorstellen dat die dichter gedacht heeft, dat kan ik niet precies weten natuurlijk wat hij gedacht heeft, maar als dat nou eens onderweg gebeurde. Stel dat hij op dat moment alleen liep. Stel nu dat er een struikrover komt of een paar. Waar moet mijn hulp dan vandaan komen? Je had ook nog wilde dieren in die tijd. Dat staat ook in de Bijbel. Ook Amos en zo. Er kon zomaar een slang tevoorschijn komen. Een leeuw, een wild dier. Stel nu zo'n groep pelgrims onderweg waren gemeente. En zo'n wild dier zou je te pakken nemen. Waar moet je hulp dan vandaan komen als je met een paar bent? Waar moet je hulp vandaan komen als het noodweer wordt? Gemeente, hebt u wel eens een keer onweer meegemaakt toen u in de bergen was? Ik heb het één keer van mijn leven meegemaakt in 1995. Ik weet het nog. We waren op vakantie met onze kinderen in Duitsland. En toen begon het te onweren. In Donau waren we toen. Het ligt midden in de bergen. Ik had het nog nooit van mijn leven meegemaakt en daarna volgens mij nog nooit. Dan is het onweer drie keer zo erg, hè? Dan is de donder zo fel dat het weer kaatst al tussen de bergen. Onze kinderen waren nog klein natuurlijk. Ze waren bang. Nou gemeente, dat zijn van die dingen die door mijn hoofd gaan als ik aan deze tekst denk. Daar heeft deze pelgrim aan gedacht, van waar zal mijn hulp komen in deze situaties en ook andere. En we begrijpen hem ook. Het is een lied van heel lang geleden natuurlijk. Maar daarom zijn de psalmen zo lief, ons lief en dierbaar. Want vanmorgen zitten we weer in de kerk, u kijkt mee. En we begrijpen het maar al te goed. He, want wij zijn ook een soort op weg. Wij zijn niet op weg naar Jeruzalem natuurlijk. Wij zijn niet op weg naar een feest. Maar lieve mensen, wij zijn op weg naar de eeuwigheid. Weet u dat? Ja, natuurlijk weet je dat. Ja, zegt die dominee, dat is ook zo. We zijn op weg naar de eeuwigheid. En ja. Maar gemeente, weet u het echt? He, we zijn vanmorgen gewaarschuwd, hè? Overlijden van Hendrika. Ik ken haar niet natuurlijk. En u misschien ook niet, of wel. Of haar moeder kent u in ieder geval wel, denk ik. Maar misschien kent u Hendrika wel. Misschien ben je met haar opgegroeid. Misschien heb je met haar in de klas gezeten vroeger. Misschien is het je collega of je vriendin. Plotseling uit het leven weggerukt. 54 jaar. Gemeente, denkt u wel eens aan uw dood? Denk jij wel eens aan het moment dat je voor het laatst ademt en dat voor het laatst je hart klopt? Afgelopen week heb ik een zuster begraven, 91. Daar is dat bij ons gebeurd in Vlaardingen. Weet je, 91. Maar 54 kan. En nog jonger kan ook. En nog jonger kan ook. Weet u, lieve gemeente, ik moet u daar vanmorgen op wijzen. U zit hier met zoveel honderden mensen. Maar volgende week kan uw naam hier afgekondigd worden. Weet u toch? Van de week kan het in het RD staan. De dominee Sjeer Droger uit Vlaardingen plotseling is overleden. Dat kan, hè? Ik ga straks terug naar Vlaardingen. Ik kan onderweg verongelukken. Dat kan. En vannacht kan uw hart ermee stoppen. Of van de week kan jij onder een auto terechtkomen. Dat is toch zo? Gemeente, laten we dat beseffen. Laat dat naar binnen slaan. Laten we dat meenemen. Kijk, je weet het en tegelijk poets je het weg. En als je jong bent, denk je later nog wel een keertje en zo. Maar gemeente, het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. En we zijn dus op reis naar de eeuwigheid. We zijn dus op weg naar de rechterstoel van Christus. Weet u, en daar zullen we voor staan. Daar zullen we voor worden gedaagd. En dat kan vandaag al. Vandaag kan ons leven ten einde zijn. Laten we dat meenemen. We zijn dus ook op reis. We zijn ook pelgrim. We zijn ook bedevaartganger. Alles is betrekkelijk ook. Wat kunnen we vastzitten aan onze spullen, aan onze bezittingen, aan onze carrière, aan ons huis, aan onze auto. Maar gemeente, het is allemaal betrekkelijk. Als we overleden zijn, dan is het allemaal voor een ander. In het gunstigste geval gaat het naar je kinderen of naar je kleinkinderen. Maar hoe vaak heb ik bij Uitzicht, als een zorgcentrum in Uitzicht, niet de wagen zien staan van de kringloopwinkel. Die je spullen dan komt ophalen. De meubeltjes waar je zuinig op was, waar je je geld in hebt gestoken. En dan staat het in de kringloopwinkel voor een tientje, je meubel. Pas geleden zei iemand tegen me, de kringloopwinkel had geen belangstelling. Dus we hebben het maar op de gemeentewerf gebracht. Snap je? Gemeente, zo betrekkelijk zijn de dingen. Zo vergankelijk zijn wij, zo broos. Ons leven hangt aan een zijden draad. De dood wenkt ieder uur. Kijk, en dan staat hier, ja, dan mogen onze ogen wel eens naar de bergen opheffen. Dan mag je er wel eens over nadenken. En herkennen ons in deze dichter, denk ik wel, gemeente, dat je ze inderdaad, er zijn zorgen in mijn leven, er is moeite, er is verdriet. Er is gebrokenheid. Er is pijn. Er is lijden. De gemeente, dat is er ook op Urk. Al ken ik u niet, althans de meeste van u niet. Maar als ik u zou zeggen, zet eens op een briefje wat uw nood en pijn en verdriet is. En deponeer dat in een bus aan de uitgang van de kerk, dan gaat u allemaal een briefje daarin stoppen. Tenzij je natuurlijk nog heel klein bent, dan zei je misschien, ja, maar gemeente, ook als je klein bent heb je zo je probleempjes en je zorgen met school, als je gepest wordt en weet ik wat allemaal. Gemeente, we hebben allemaal onze zorgen, onze moeite, ons verdriet. Ook geestelijk misschien. Je zegt, dominee, ik zoek al zo lang naar de Heer, ik zoek al zo lang naar zijn genade, ik zoek al zo lang naar een doorbraak in mijn geestelijk leven. U zegt bijvoorbeeld, ik ben van de week weer zo dwars gezeten door de vorst der duisternis. Ik ben weer zo bestreden en ik heb weer eens van alles over me heen gekregen. Of, ik ben van de week weer zo in zonde gevallen. Ik wilde het niet. Ik heb er een hekel aan. Ik heb er verdriet van. En ik bid zo vaak en wap, daar ging ik weer. Toch? Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Als ik in zonde val en viel, als ik zorgen en moeite heb, als ik verdrietig ben, als rouw mij drukt, als, ja, vult u het allemaal maar in. Gemeente, laten we omhoog kijken vanochtend. Laten we op onszelf blijven kijken. Maar laten we samen, u, jij en ik, omhoog kijken. Nee, niet naar de bergen, want die zijn niet op Urk. maar naar de Heere. Laten opzien tot hem. U zegt, dominee, mag dat? Ja, dat mag. Ik zou bijna zeggen, moet. Het kan niet anders. Want gemeente, je redt het niet met jezelf. En je redt het niet door jezelf. En zeker als zonde voor God niet. Als er geen oplossing komt, als er geen uitkomst is, als de vergeving er niet zal zijn. We gaan voor eeuwig verloren. Dan sta je straks voor de rechterstoel van Jezus. En dan zegt Jezus, ik heb je nooit gekend. Ga weg van mij. Ja, maar gedoopt ervoor of stop maar, zegt Jezus dan. Ja, maar ik heb ook goede dingen gedaan. Stop maar. Ga weg van mij. En gemeente, dat zou ik zo erg vinden voor u en voor jou. Als u verloren zou gaan. Ik weet niet hoe dat precies in de eeuwigheid zou gaan. Maar als u dan in de hel zou moeten denken, ook op die zondag, toen opeens dominee Drogen langskwam, ben ik weer gewaarschuwd. En ik heb er niks mee gedaan. Gemeente, straks hebben de verlorenen en de verworpenen een eeuwigheid de tijd. Ja, dat is een rare uitdrukking. En de eeuwigheid de tijd om te treuren, om spijt te hebben, om je tanden te knarsen, om te huilen. Had ik maar, had ik maar, had ik maar, had ik maar, had ik maar. Gemeente, laat dat ook zeggen. En laten we naar boven kijken. Want hoe zondig en hoe schuldig dat we ook zijn en dat we voor God niet kunnen bestaan. We hebben een God die zegt, kijk maar omhoog en hef je ogen maar omhoog en zie op mij. Gemeente, dat is het evangelie dat ik u vanmorgen verkondigen mag. Dat er een God is van genade, van barmhartigheid. En dat er niemand te slecht is ook op urk en te verloren en God te lang heeft laten wachten. Dat zegt de duivel. De duivel zegt, je hebt God te lang laten wachten en het kan niet meer. Je bent te oud en je bent te slecht. Maar gemeente, staat nergens in Gods woord. Ik kan het niet vinden. Nee, vanmorgen zegt God tegen u, ik ben de God van genade, ik ben de God van barmhartigheid. Kom maar met je hulpvraag, zie maar op mij, hef je hoofd maar omhoog. Gemeente, zult u het doen, zul jij het doen? Nu God klopt aan de deur van uw hart, nu God zich met u inlaat, nu God overkomt en God zegt, kom maar met je hebben en houden, kom maar met je zorgen en moeite, kom maar met je zonde en schuld. U zegt, mag ik alles meenemen, dominee? Zeker, alles mag je meenemen. God weet de raad mee, God kan er tegen. En God zegt het zelf. Stort voor mij uit uw ganse hart. Ik heb mijn ogen op. Ja, dat zegt de volgende psalm. Of nee, twee psalmen later. Ik hef tot u die in de hemel zit. Mijn ogen op en bid. En dat helpt al. Toch? Dat helpt al. Ook al heeft de Heer nog niks gegeven, ook al heeft de Heer nog niks gedaan. Als je al op hem mag zien. En als je het van hem verwacht. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Totdat hij ons genadig zij. Dat geeft hem rust. Dat vertrouwen. Die overgave. Heb je dat van jezelf? Vergeet het. Dat is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil in je hart komen, jonge vrienden. Jongens en meisjes, de Heilige Geest wil werken. En dan komt het er. Anders niet hoor, nee. Dan weet je het zelf allemaal. Maar als de Heilige Geest komt. De Heilige Geest. Hoe zegt Psalm 3 dat? Gij heft mijn hoofd omhoog. En doet me uw gunst. Aanschouwen. Dat is wat. Ik zondaar, schuldig, verloren, al bederven, eigenwijs. Gij heft mijn hoofd omhoog. En doet me uw gunst aanschouwen. Ja. Niet à la een etalage ruiten, gemeente. Nee. Kijk, aanschouwen, u doet een gunst aanschouwen. Dan zijn we ook bijna aan een etalagerijt kunnen denken. Aan een etalage, hè? Dat je voor de etalagerijt staat en je ziet het liggen. En oh, mooi. Dat heb jij wel eens natuurlijk, jullie jongens en meisjes. Hè? Dan ga je wel eens lang in een winkel en denk oh, die oorbelletjes of dat horloge. Maar Gods gunst aanschouwen is Gods gunst ervaren, is Gods gunst genieten. Is ervaren dat God zich met je inlaat, dat God overkomt, dat God spreekt, dat God troost, dat God vergeeft. Wat gebeurt er als je hoofd opheft naar boven? Als je het van de Heer verwacht. als je bidden tot hem gaat. Gemeente, weten wij nog wat bidden is? Aan tafel, ja, dat doen we zeker. Hou vast, vol. Als je wakker wordt 's ochtends, gelijk met bidden beginnen. 's Avonds voor het slapen gaan. Gemeente, hebben we ook nog andere momenten. Jij, jonge vrienden, jullie. Dat je de Heere zoekt. Dat je hart voor hem uitstort. Dat je alles uitzegt en uitlegt. Dat is ook dit, hè. Ik heb mijn ogen op naar hem. Heer, ik weet het niet. Ik kan het niet. Ik durf het niet. Ik weet niet hoe het verder moet met mijn kinderen, met mijn kleinkinderen. Ik kan de opvoeding niet aan. Mijn gezondheid. Alles mag je bij hem brengen. Mooi, hè. Gemeente, ik ben zo onder de indruk de laatste tijd van de liefde Gods. En de barmhartigheid Gods, weet je. Wij zijn zo zondig, zo schuldig, zo verdorven. En zo'n God is er. Vanmorgen staat u met open armen voor u en voor jou. Hij zegt, ik heb geen lust in de dood van een zonde, maar daarin dat je bekeert en leeft. En dan kom ik naar de tweede gedachte. Een bemoedigend antwoord. Want die dichter die zegt dan, ik heb mijn ogen naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? En dan vers 2 van onze tekstgemeente, dan lees ik met u dat hij zelf het antwoord geeft. Dus hij stelt een vraag en hij beantwoordt hem zelf. Want in vers 2 staat, mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Inderdaad, er was even onzekerheid. Er was even zorg. Hoe gaat dat onderweg? Waar komt mijn hulp vandaan als dat nodig is? En tegelijk zegt hij, mijn hulp is van de Heere. De Heere zal helpen. De Heere. En gemeente, u weet wat de naam van de Heere toch betekent? Heere, dat staat in het Hebreeuws. Yahweh, maar dat weet u wel. En Yahweh is een vervoeging van een werkwoord. En Yahweh betekent hij is. Iets vrij vertaald, hij is erbij. Gemeente, we hebben geen God die ver weg is. We hebben geen God die, ja, die woont in de hemel. Maar Salomo zegt, hij bevat heel de aarde. Hij vervult heel de wereld. Dus Salomo zegt, in de tempel kan God niet zijn, want hij is overal. Gemeente, de Heere is de nabije. En de dichter zegt, als ik dus op weg ben naar Jeruzalem, en stel dat er iets gebeuren zal, waar zal mijn hulp dan vandaan komen? Dan zal de Heere mij helpen. Mooi, hè? De Heere, de verbondsnaam, de getrouwe. Dan is mijn hulp, zegt hij, van de Heere. Gemeente, ik hoor in deze woorden iets van vertrouwen. Ik hoor iets van overgave. Ik hoor hier iets van verwachting. Het is een gelovige man geweest. Hier werkt de Heilige Geest. Ja, zeker. Onbekende toekomst. Hij weet niet wat er onderweg gebeuren zal. Hij vreest voor het een en het ander. Maar hij zegt, wat er ook gebeuren zal, wat de toekomst brengen mogen... Mijn hulp is van de Heere. En zo hoor ik hier een Godvrezende Jood door de Heilige Geest. Zich aan de Heere toevertrouwen en bij de Heere schuilen en van de Heere verwachten. En gemeente, waarom staat dit nou in de Bijbel? En waarom mag u dit nou vanmorgen horen? Weet u? Omdat de Heere zegt... Doe dat nou ook maar. Doe dat nou ook maar. Schuil ook maar bij mij. En vertrouw jezelf ook maar aan me toe. En verwacht het ook van mij. En nog dieper. God zegt hier. Ik wil uw en jouw helper zijn. Begrijpt u? Psalmen zijn niet alleen prachtige liederen uit een ver verleden waar Gods volk zich... in uit, dat ook. Professor Velema, die ik natuurlijk nog gehad heb, en dominee Polinder ook, hè, wij zijn studiegenoten en vrienden. Professor Velema heeft altijd tegen ons gezegd, jongens, let op. In de psalmen zie je de heiligen in het hart, dat klopt, maar ook God. God laat in de psalmen zien wie hij is en hoe die is. Nou, ook hier stellig. Dus hier zegt God tegen mij, kijk, de dichter van Psalm 121 schuilde bij mij... Er was ruimte bij mij, hij vertrouwt zich mij toe. Hij zei, mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. God zegt, doe dat ook. Het is een aansporing, een opwekking. En God zegt, en ik wil dit doen. En gemeente, als u uzelf kent, Kijk, als je jezelf niet kent, dan zeg je ja, natuurlijk, zo is God. Maar als je jezelf kent door genade, door de Heilige Geest, dan zit je nu verwonderd in je bank. Of u op de bank thuis. En dan denk je, oh, dat is toch onbeschrijfelijk. Dat God me helpen wil. En dat ik bij de Heere schuilen mag. Met mijn gebrokenheid, met mijn zonden. Met mijn beschadigde leven. Met al die rafelranden. Dat hij mijn helper wil zijn. Gemeente, dat is toch niet te begrijpen. Wij die door de zonde alles kapot maken, wij die maar zondigen. En God zegt, kom maar. Ik wil je helper zijn. En wie is die helper dan? Ja, gemeente, dat is het de Heer, hè? Die hemel en aarde gemaakt heeft, notabene. Onze schepper, onze formeerder. Ik ben uit zijn hand voortgekomen, heeft me gemaakt. Heeft heel deze wereld gemaakt. Hij zorgt voor deze wereld. Ja, ik hoorde van de week nog de ongelooflijke podcast van een poos geleden. Met heel de evolutieleer opgetuigd en gezegd dat hij te verbinden is met de Bijbel. Ik denk, houd toch op. Hier staat het. God heeft hemel en aarde gemaakt. In de beginnen. In 6 dagen. Hij sprak, het was er. Hij zocht ervoor tot op vandaag. Die grote, die almachtige God, de Vader van Jezus Christus. Hij is de helper. Wie kan je beter hebben als helper? Wie kun je beter vertrouwen als helper? Stel dat u een hele goede dokter hebt, hè, waar u echt vertrouwen in hebt. En dan moet u geopereerd worden. En dan zegt u, dokter, we gaan opereren. En zegt de dokter, dat ga ik doen. Dan denk ik, gelukkig. Want dat is een goede dokter. Die kan zoveel jaren en die kan vertrouwen en die heeft mijn vertrouwen gewonnen. En natuurlijk moet je aan de Heer overgeven. Maar dan zeg je, gelukkig dokter, dat u het gaat doen. Snap je? En zo mag Gods kind zeggen, Heer, u bent mijn helper. En ik vertrouw op u. En een betere, hoe zegt dat ouderwetse lied? Groter dan de helper is de nood toch niet. Hoor u? U zegt, mijn nood is te groot, dominee. Nee, klopt niet, nee. Want de Heer is de helper. Groter dan de helper is de nood toch niet, nee. En zo mag u komen vanmorgen met wat uw nood. Ik heb natuurlijk een paar voorbeelden genoemd. Kom maar. Wentel uw weg maar op de Heer. Werp al uw bekommernis op hem. Zie op hem. Heer, wees mijn helper. Uithelper, doorhelper. U zegt, kan het echt, dominee? U zegt, ik geloof dat het waar is, maar kan het echt? Nou, nog één ding dan. Lieve gemeente, wie heeft deze hulp verworven? Weet u het? Nee, die is niet door ons verworven. En die is niet door ons verdiend of zo. Nee. Daar is er één voor in deze wereld gekomen. Om deze hulp, waar ik het vanmorgen over heb gehad, in al de breedte van de invulling daarvan, om die hulp te verwerven, te verdienen. Niet door ons, onwaardig, altijd verzondigd. Weet u, gemeente, dan moest God zijn eigen zoon voor afstaan. Van zijn vaderhart laten gaan. Dan moest de Heer Jezus, jongens en meisjes, voor in deze wereld komen, weet je. Geboren in Bethlehem, hè? Binnenkort is het kerstfeest. Gaan we weer aan denken. Volgende week begint de Adventsweek. Jezus moest daarvoor naar deze wereld komen. Hij moest daarvoor gaan lijden. Heel zijn leven heeft hij geleden. Ja, we denken vaak alleen een Goede Vrijdag, maar dat klopt niet. Heer Jezus heeft heel zijn leven geleden, 33 jaar lang. Het laatste stukje was het ergste, het heftigste en het diepst. Gemeente, ik neem u nog even mee tenslotte naar de kruisheuvel. Golgotha. Daar hangt hij. De Zoon van God. Wordt het donker. De zon wordt verduisterd. Iedereen zwijgt. Iedereen verlaat Jezus. Of had hem al verlaten. Zijn volksgenoten. Sanhedrin. Discipelen. Ja, heel in de verte stonden al een paar vrouwen. Dat wel. De moordenaars konden ook niks voor hem betekenen. Ook die bekeerde moordenaar niet. Soldaten die vielen natuurlijk ook stil. Als het opeens 12 uur is en het wordt aardig donker. Dat is aangrijpend. En gemeente, dan gebeurt het allerergste. Als ik daarover preek, dan word ik zo... Dan verlaat de Vader Jezus. Naar zijn menselijke natuur. Jawel, Jezus is ook de Zoon van God. Zo is hij nooit door de Vader verlaten geweest. Maar naar zijn menselijke natuur als middelaar. Als mens. Wordt hij door zijn Vader verlaten. 3 uren lang. Dat is voor hem de beleving van de hel geweest. Want daar ben je ook van God verlaten. En Jezus zegt het dan. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En als ik de kanttekening goed herinner, op Matthäus 27, 45, dan staat daar zo ongeveer, dan moet Jezus de hulp, de bijstand en de liefde van de Vader missen. Hoort u dat? Als Jezus aan het kruis hangt, mist hij de hulp van de Vader. Psalm 121. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Er is geen hulp. Voor Jezus aan het kruis was er geen helpende God. Waarom niet? Waarom, o God, hebt u daar uw zoon verlaten? U weet het antwoord. Opdat wij tot God genomen zouden worden. En nooit meer door hem verlaten zouden worden. Anders gezegd. Opdat God mijn helper zou zijn. En altijd mijn helper zou blijven. Amen.